Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is leiderschapsexpert Harry Starre. Historicus, politicoloog, schrijver, commissaris, adviseur en misschien wel het meest bekend omdat hij 15 jaar directeur was van Management Instituut De Baak, het grootste trainingsinstituut in Nederland voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling voor hoogopgeleide professionals. Harry,
ja,
welkom.
Ben,
ja, wat mooi dat je er bent. We kennen elkaar al heel wat jaren. Ik vind het ontzettend leuk dat je vandaag te gast wilt zijn.
Ja, dat doe ik graag. Ik ben hier wel eens vaker geweest. Ik vind het leuk om hier te zijn.
Ja, ik heb ook begrepen dat je jezelf ook bij BNR een programma hebt gepresenteerd. Ja, hè? Gesprek met. Dat heb je een aantal jaren gedaan.
Ja.
Leuk.
Nou,
nu mag je zelf.
Michiel Bikker-Kaarten. Dat was de initiatiefnemer van BNR. Samen met iemand anders. Maar die is het station begonnen. Het is nu onderdeel van het FD, hè? Financieel Dagblad.
Ja, ja. Ja. Is dat een vooruitgang of is dat een achteruitgang?
Nou, ik vind het wel een verstandige keuze om meerdere media. Ik bedoel, het is nog niet helemaal geworden wat ze ambieerden volgens mij. Maar wat wordt nou wel wat je ambieert als je hoge ambities hebt?
Hè? Ja, dat is misschien ook alweer zo. Ja. Dat is mooi gezegd. Zeg, mijn eerste vraag is bijna altijd hetzelfde. Ja. En dat is een vraag die ik al een aardig wat gasten heb gesteld en die ik ook aan jou wil stellen. Wat is nou een inzicht dat jou veranderd heeft? Iets wat je in je loopbaan hebt geleerd waarvan je zegt, nou, dat heeft impact op mij gehad.
Nou, bijvoorbeeld een inzicht van Mary Parker Follett, tot mij gekomen via Kastelein. Dat was mijn hoogleraar, daar was ik assistent bij.
Zij was een van de allereerste organisatiekundigen, de eerste vrouwelijke organisatiekundige.
Eerste vrouwelijke, lesbisch, altijd buitengesloten, pas de laatste 5 jaar bij Harvard. Jaarlang uit de running geweest omdat haar huisgenote was overleden. Interessante vrouw. En die stelde de vraag, een onderzoeksvraag die geen van die mannen had gesteld, namelijk, moet je opletten, waarom gaat er zoveel goed in organisaties. Geen van die mannen, allemaal een beetje artsenachtige oriëntatie. Alles weten van ziekte en niks van gezondheid. En zij vroeg zich af, waarom gaat er zoveel goed? En dat vond ik een verbazingwekkende vraag die alleen een buitenstaander met een verwonderde blik kan stellen.
Ja.
Haar uitkomst was ook interessanter.
Ja, dan moet je me iets over vertellen. Wat was
nou,
dat?
We komen erachter dat er het gaat heel goed in organisaties zolang managers zich er niet mee bemoeien. Dat viel haar op, dat er heel veel goed ging en dat er dan nooit of zelden bemoeienis van managers was. Maar zodra die bemoeienis er was, ging het ook fout. Nou kun je natuurlijk discussiëren over de causaliteitspeil. Maar ik vond dat verband tussen dingen die misgaan en de aanwezigheid van managers was voor mij een hoger inzicht.
En was jij zeg maar al iemand die graag optimistisch naar het leven keek en sprak het je daarom aan? Of heeft het ook je blik op, laten we zeggen, organiseren en leiding geven echt veranderd?
Ik ben achterdochtig. Ik heb bestuurskunde gestudeerd terwijl ik op dat vak neerkeek. Ook een beetje neerkeek op organisatiekunde. Ik had eigenlijk meer op met politicologie en geschiedenis. Mijn vader vond ik die leed onder het organiserend leven. Die was arbeider.
Ja.
En die had er eigenlijk heel weinig vrolijkheid aan ontleend.
Even tussendoor, wat deed hij?
Bankwerker, machinebankwerker van oorsprong. En later kreeg hij ook nog een witte boord. Dus hij is wel doorgegroeid. Maar het aardige nou is dat ik zag dat mijn vader veel kon, maar weinig mocht.
Ja, ja.
En dat het dus een beperkend bestaan was. Hè. Philips was relatief goed voor zijn mensen. Maar er kon ook weinig. Hè. Dus hij buiten het werk had een volière, hij kweekte cactussen, hij las veel. Maar hij kon dat niet kwijt in zijn werk. En
Philips was inderdaad in die tijd, nou ja, excuseer je het grapje, maar een verlicht bedrijf eigenlijk.
Ja, was natuurlijk, zoals zoveel grote ondernemingen, KLM met Plesma en de aartsvaders, Wim Wennekes heeft er een prachtig boek over geschreven. Dat was natuurlijk een gedreven, vaak sociaal gedreven ondernemerschap.
Ja.
Wij konden tennissen in ons milieu zeer ongebruikelijk, want elitair bij Phono Smash, want dat was voor Philips. En Philips had van allerlei dingen voor zijn personeel. Maar het was natuurlijk ook een beklemmende omgeving. Zoals
dat ook.
Natuurlijk veel sociale druk, hè, je gedragen. Dus ik heb toen gedacht, ik ga nooit ergens in dienst. Dat heb ik maar volgehouden tot ik 30, 35 was. En toen heb ik toch. Toen ben ik naar de baak gegaan. Toen ben ik wel meteen klinkt zo arrogant, maar de baas geworden. Want organisaties zijn als baas natuurlijk nog best verdraaglijk.
Oh, dan kan je nog wel een tijdje volhouden.
Dan hou je het nog wel vol, ja.
Ja. Maar grappig is dus dat je ook zelf in je eigen omgeving, in het opgroeien, ook hebt gezien dat het organisatieleven een beperkend leven kan zijn.
Ja.
Dat er ook veel dingen misgaan als managers zich ermee bemoeien. En Mary Parker Follett heeft jou dus eigenlijk als het ware laten zien dat er ook veel goed kan gaan.
Ja, en dat het niet altijd de inzet van managers behoeft. Bijna integendeel. Dus dat bemoeienis niet altijd gunstig is. En vaak ook een pretentie. Hè? Wie denk je wel dat je bent, dat je over anderen durft te gaan?
Ja, ja. Nou ja, nu heb je zelf ook leidingen gegeven. Je hebt veel mensen geholpen om zich ook te ontwikkelen in hun leiderschap. In de tijd dat je directeur was van de Baak. Je hebt erover geschreven. Ik ben heel benieuwd. Wat zijn nou voor jou dan terugkerende thema's op dat gebied van leidinggeven? Waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk wel een klein beetje mijn agenda. Wat ik graag mensen duidelijk wil maken.
Nou ja, ik wilde graag deel uitmaken van wat ik dan maar een beetje pretentieus een bevrijdingsbeweging wilde noemen.
Maar okay.
Dat je
de Che Guevara van, zeg
ja,
maar, van,
ja,
van,
je had toen
van
de bevrijdingstheologie. Hè? Ik ben een katholieke jongen, bij paters opgevoed. Je had die houding van mensen kunnen in grote vrijheid vaak meer presteren als ze meer tot hun recht mogen komen. Dus het was wel een ideeel gedreven houding.
Ja.
Dus eigenlijk de tralies van de gevangenis weghalen en mensen de mogelijkheid geven om zichzelf te vinden in het werk, fluitend naar je werk. Dat leek me prachtig.
Ja,
dat deed ik zelf ook graag.
Het grappige is, dit is een idee wat nog steeds heel sterk resoneert bij mensen. Is er nou naar jouw idee in de afgelopen decennia dat jij hier ook mee bezig bent, is er nou ook echt vooruitgang geboekt?
Nee, dat is volstrekt nutteloos. Nou, er zit wel een ironie in dat de mensen die met dat vak bezig zijn over het algemeen die inzet hebben. Maar, en dat maakt ook dat ik achterdochtig ben, dat veel organisatiekunde wegloopt voor de machtsvraagstukken in organisaties.
Okay.
Dus ik ben ook politicoloog, dus ik ben daardoor gefascineerd. Economen door de markt en politicologen door macht. En die machtsongelijkheid, die fascineert me, omdat het ook wel exploitatiesystemen zijn. Hè? Meerwaarde onttrekken aan de inzet van mensen. En die vloeit dan niet naar beneden, dat doet water.
Ja.
Maar dat geld gaat omhoog, hè? En macht eigenlijk ook.
Ja. Ja.
Dat fascineert me en daar ben ik ook achterdochtig in hoe dat werkt.
Ja. En door op een gegeven moment misschien ook wel je te richten op het onderwijzen van managers en leidinggevenden, heb je daar in ieder geval gehoopt dat je daar iets aan kon doen?
Ja, maar ik ben wel erg, dat is makkelijk als je terugkijkt, maar toen ik zeg altijd ontsnapt was. Want ik vind de Baak de beste vergissing die ik ooit heb gemaakt.
Je hebt er 15 jaar gezeten.
Ja, maar dat is een geweldige vergissing. Omdat ik uiteindelijk ben ik toch een student die wil kijken naar hoe de dingen werken. Maar ik zou mezelf niet hebben vergeven als ik niet een poging had gedaan eraan mee te doen. En te kijken hoe het anders kon. Maar in dat anders doen heb ik toch ook mezelf, heb ik me ook wel aangepast, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben niet werkelijk onafhankelijk geworden, omdat het natuurlijk ook een commercieel bedrijf is. Dat werkt voor Shell en ABN AMRO en daar hebben we volgens mij goede dingen gedaan. Maar
het is ook heel sterk gegroeid onder jouw leiderschap. Ja. Dus je hebt blijkbaar een paar dingen ook commercieel heel goed gedaan.
Ja, dat was onbedoeld.
Dat was een soort neveneffect.
Neveneffect, want ik denk dat dat zelfs het beste ging toen dat niet het doel was. Na een tijdje zie je dat zo'n financieel succes, het groeide van 100 naar 300 en van 6 miljoen naar 36
miljoen.
Miljoen.
Ja.
Dan zie je dat zo'n systeem daar ook naar gaat staan alsof dat de bedoeling is. Dus geleidelijk aan word je ook een beetje de slaaf van dat min of meer toevallig ontstaan. Want ik was er absoluut niet zo mee bezig. Maar met zo'n raad van toezicht krijg je dan, wat ik altijd maar noem, de cijfers van morgen moeten beter dan die van gisteren. Wat in de natuur niet zo is, maar in bedrijfsleven wel. Dat is een onnatuurlijk proces, volgens mij.
Toen jij begon, toen had je inderdaad ook als missie bij de Baak om werk leuker te maken.
Ja.
Er kwam ook kritiek op in het begin. Ik heb wel eens gelezen in een interview met jou. De mensen zeiden van, meneer Starre, u maakte hier een speeltuin van.
Ja, dat was geweldig.
En toen heb jij geantwoord, als dat toch eens zou kunnen.
Ja, ik weet nog dat een boze man van het VNO mij belde en zei, want ik had een wisselend logo, omdat de man die dat maakte zei, één ding onthouden, een logo moet altijd gelijk zijn en dan frappé toujours. En toen kregen we op een vel 8 verschillende logo's en dan moesten we uit kiezen. En kiezen is niet mijn sterkste kant. Dus ik zei, doe ze alle 8 maar. Want dat is net zo duur overigens op zo'n vel. En toen werden wij bekend om ons wisselende logo. Want je kunt natuurlijk ook herkenbaar zijn aan het wisselende logo. En toen zei die man, je maakt er speeltuin van. En ik denk dat we spelend in een creatieve economie meer bereiken dan met de blinde, ambitieuze serieusheid. Die in sommige takken van sport natuurlijk heel passend is.
En dan misschien ook wel een beetje maar goed, soms misschien ook wel gewoon ontsnappen dan voor managers en leiders om even lekker naar de baan baak te kunnen.
Ja,
waar je
als een oase, ja, als precies. Een drinkplaats. Ja. Ja. Nou, dat gebeurde ook. Mensen kwamen, die liepen dan die oprijlaan aan en dachten, och, zo kan het leven ook.
Ja. Ja. En dan leerde jij ze, of in ieder geval de mensen met wie jij werkte. Hè? Je zei al, er zijn van 100 naar 300 mensen gegroeid in die periode. En dan leerde je mensen of managers dat ze mensen meer moesten vrijlaten. Dat ze meer vertrouwen moesten geven.
Ja.
En dan is de vraag, zag je daar op een gegeven moment ook resultaten van? Je maakte daar een beetje een grapje van, maar ik denk dat jullie echt wel iets teweeg hebben gebracht.
Omdat die blinde serieusheid natuurlijk het zwaarder maakt dan nodig. Maar over het algemeen zijn mensen die zichzelf vertrouwen, een goed zelfbeeld hebben, beter in staat andere mensen te vertrouwen. Kijk, als je een ander niet vertrouwt, dan is er bijna altijd iets met de waard aan de hand. Hè, zoals de waard is.
Vertrouwt je gasten.
Dus, zoals heel veel leiderschapstrainingen gaan over hoe krijg je nou een reëel zelfbeeld waarin je durft te vertrouwen, je kwetsbaarheid durft te tonen en durft te verbinden aan andere mensen. Want dankzij ons onvermogen kunnen we met anderen samenwerken. Niet dankzij ons vermogen.
Als je alles weet, heb je geen anderen nodig.
Nee, en dat zou treurig zijn. Dus bijvoorbeeld dat misverstand dat huwelijk heet, dat komt voort uit het feit dat we elkaar nooit helemaal begrijpen. En dan kun je een heel lang getrouwd blijven, heb ik gehoord.
Ja, dan is er altijd nog iets te ontdekken. Ja. Oké, mooi. Ja, ik vind dat wel een heel interessante. Want dat betekent dat ook dat je een zekere leeftijd misschien dan moet hebben. Of een zekere volwassenheid moet hebben voordat je een goede leider kunt zijn.
Ja, volwassenheid, dat zeg je volgens mij goed. Wat bij jonge mensen er kan zijn. Hè. Mm-hmm. Dus het is niet leeftijd gebonden, maar het is wel een zekere rijpheid. Maturity. En dat betekent dat je, een zeker evenwicht in je persoonlijkheid moet hebben en ook empathie moet hebben ontwikkeld. En sommigen is dat gegeven en anderen moeten daar wat harder aan werken. Je ziet het bij vrouwen over het algemeen wat sterker ontwikkeld. Ik vermoed dat het met de evolutie te maken zou kunnen hebben. Maar je kunnen verplaatsen in anderen is voor leiderschap wel heel belangrijk, geloof ik.
Ja, en want hoe werkt dat? Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat als je weet wat de mens beweegt in al zijn variaties, je mensen ook het perspectief kunt bieden waarin ze tot hun recht kunnen komen. Ja. Als iemand terzijde in een sollicitatiegesprek zegt, ja, ik speel piano en dat is mijn lust en mijn leven. En dan zag je zoiets van, maar ja, ik moet ook werken. Dan zocht ik naar een manier waarop je de piano de baak binnen kon rijden. Dat lukte altijd.
Ja, er was veel mogelijk wat dat betreft onder jouw leiding. Ja. Wel begrepen. Ja. Op het gebied van leiderschap zijn er ook heel veel mythes. En je hebt natuurlijk heel veel ideeën ook van bijvoorbeeld managementgoeroes bestudeerd. Je hebt verschillende boeken geschreven waarin je ook de ideeën van allerlei bekende managementdenkers goed op een rijtje hebt gezet. Wat is nou iets waarvan je zegt, ja, dat is nou iets dat hangen wel veel mensen aan, maar eigenlijk is dat, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Dat is eigenlijk een mythe op het gebied van leiderschap.
Nou, of het een mythe is, het is, je kunt bijna bij alles zeggen dat het andersom ook waar is. Dus dat als je er wat over nadenkt, dat je het omgekeerde ook houdbaar kunt betogen. En dat het dus, en dat vind ik een soort mythe, dat het heel erg, bij de nadruk op persoonlijk leiderschap zie je wel eens dat men de illusie wekt dat het helemaal op de persoon aan zou komen. Maar het is ook de context.
Ja.
Gerd Müller stond in het voetbal van het Duitse elftal, toen de tijd Johan Cruijff, stond altijd op de goede plek. Terwijl iedereen wist, het is niet de beste voetballer, maar hij heeft een enorm goed gevoel voor waar je moet gaan staan om te kunnen scoren. En dan zei ze, als voetballer helemaal niet zo bijzonder, maar hij staat er steeds wel.
Ja, ja.
En het is dus ook
maar dan moeten er ook mensen zijn die je dus aanspelen op die plek, want anders gaat dat niet gebeuren.
Het is veel meer contextgebonden, dus ook voor een groot deel toevallig. Hè. Winston Churchill, een lousy politician. Iedereen was erover eens, de man kan weinig op politiek gebied. Bleek ook in tijdens de vrede. Maar in de oorlogstijd kwam hij ontzettend tot zijn recht en tot bloei. En dan zeg je, ja, wassen de rotsen de zee of was de zee de rotsen?
En blijkbaar herkennen mensen dat, want hij werd na de Tweede Wereldoorlog niet herkozen.
Nee, want ze zeiden, de oorlog kan je met hem winnen, maar de vrede niet.
Oké, en dat hadden de Britten zelf ook in de gaten?
Ja, hij was natuurlijk niet zo geweldig geïnteresseerd in de samenleving. Hij was nogal hotel, een beetje Boris Johnson is een fan, maar ze lijken ook op elkaar. Dus hij was in die sociale dimensie waar mensen naar hunkerden na de Tweede Wereldoorlog. Hè, dachten ze, we gaan nu een meer gelijkwaardig, het was een klassenmaatschappij, is het nog. En daar had Sir Winston Churchill van adel niet zo heel veel gevoel voor.
Nee.
Dus men heeft toen gekozen voor een socialist. Dat is na een tijdje ook fout gegaan. Maar goed, alles gaat in de politiek op een bepaald moment fout.
Precies.
In bedrijven ook, hoor, trouwens.
Ja. Nou, dat contextuele element, dat is wel heel erg interessant. Want als je dus hebt ook over leiderschap, dan kijken we dus heel vaak naar die ene persoon.
Ja.
Maar als je kijkt naar, ik heb recent voor mijn column voor NRC een paar dingen op een rijtje moeten zetten. Erg leuk om te doen. Over, werkt het nou wanneer mensen overstappen? Als je een sterspeler van het ene bedrijf naar het andere bedrijf
van
haalt.
Van een plant, let op.
En dat gaat dus bijna altijd mis.
Ja.
Behalve als je niet alleen de ene persoon wegkoopt bij het bedrijf, bij het andere bedrijf, maar zijn hele team ook. Dat is wel een grote investering.
Nou ja, sommige CEO's staan erop dat hun secretaresse meegaat. Dus dan kun je al zien dat men het gevoel heeft, in combine kan ik veel meer dan alleen.
Ja.
Ik moet ook eerlijk zeggen, Karin de Winter, ik noem haar naam hier, bij de Baak. Bedoel, hoe goed was ik geweest zonder haar? Hoe goed was ik geweest zonder Ed Hagedorn, de personeelman? Dus het is ook geluk hebben, hoor. Och, het is zoveel meer geluk hebben dan we soms toegeven.
Ja, toch leer dingen in al die jaren. Je bent nu onder meer betrokken bij het adviseren van mensen, maar ook toezichthouder. Allerlei soorten functies die je bekleedt. Wat heb je nou geleerd in die periode ook bij de Baak, waar dan je op terugkijkt en zegt, nou, dat gebruik ik nu wel. Dat zijn praktische tools of inzichten die ik graag hanteer.
De vraag is altijd, hoe ziet de wereld eruit vanuit het beeld van de ander? Dus je kunnen verplaatsen in de ander. Acteurs leren dat in 4 jaar training. En wij leren dat door het leven zelf, door relaties aan te gaan, door vriendschappen te sluiten. Hoe ziet de wereld er vanuit het perspectief van de ander uit? En kan ik de ander daarin begrijpen, zonder mijn eigen doelen met die ander daarmee weg te gooien? Dus niet volgen wat de ander wil, maar snappen wat de ander beweegt. Ernst Happel kon dat geweldig als trainer met Feyenoord. Dat is snappen wat een voetballer. En dan helpt het, Jaap van Zweden met het nu in New York.
Ja, ja.
Weten wat er in muzici omgaat. En dat, ik denk dat ik dat bij de Baak, omdat ik me mee professional voelde, en ook meewerkte, meewerkend voorman was, denk ik dat ik ze wel snapte in het werk dat ze deden. Net als een goede hoofdredacteur. Ja, volgens mij moet dat ook een journalist zijn.
Ja, ja. Mensen begrijpen.
Begrijpen ook wat dat vak behelst. Snappen. Als je ik ben nu denk even aan de man van Westminster. Hoe heet het ook? De grote Dredger. Poolse naam. Dat is een goede vriend. Ik ben kwijt. Je moet snappen wat die baggeraars.
Oké,
weet wie ik bedoel. Baggers. En dan hoef je niet zelf een baggeraar te zijn, maar je weet, hij snapt ze. Hij weet, hij kan erbij zitten en als hij ze hoort, weet hij wat ze. Hij weet wat ze beweegt en hoe het is om daar te werken. Ik denk dat je enorm voordeel hebt. Maar je hebt natuurlijk ook boekhouders die alleen maar op die Excel-sheets kijken.
Ja.
Dan kun je ook een heel eind komen. Hè? Want je kunt natuurlijk op veel manieren. Alleen denk ik dat als je alleen die financiële oriëntatie hebt, dan moet je niet denken dat je ziel brengt in een bedrijf.
Nee, dan kan het best een profitable
company
onderneming
zijn,
worden.
Ja.
Ja, precies. Maar dan is het niet per se leuk om er te werken.
Nee, maar een krant maken, dat moet Jan Bonjer doen, die zelf weet wat het is om journalist te zijn. Een stuk heeft geschreven. Je hoeft niet de beste journalist te zijn. Jaap van Zweden is natuurlijk een geweldige violist. Nooit meer een viool aangeraakt toen hij dirigent werd.
Ja. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat je dan ook moet kijken naar inderdaad de branche waar je in zit. Hè? Want je noemt journalistiek, je noemt muzikanten, baggeraars misschien wel, maar in ieder geval mensen met een sterke
vak.
Met een sterke professionele identiteit. Die zich ook misschien wel voorstellen als op een feestje komen als journalist of muzikant.
Ja. Ja. Meer nog dan als ik werk bij het FD, vaak daarna wel. Maar hun beroepseer, beroeptrots, beroepsidentiteit is vaak sterker nog dan die van de organisatie. En ik denk ook wel terecht, omdat goede professionals een zekere distantie houden tot de club waar ze bij horen. Dat is ook professioneel. Hè? Een chirurg die helemaal één wordt met het ziekenhuis, ik denk dat dat helemaal geen nut heeft.
Nee.
Het is zelfs beter dat hij een zekere afstand bewaart tot dat systeem waar hij deel van uitmaakt.
Eerst professional, eerst je vak. En dat,
en dat
in
komt
een
steeds
context.
Meer voor, omdat dat volledig je met hart en ziel, hè, zoals vroeger bij de NS, gebeurt nog wel. Maar dat maakt mensen natuurlijk ook super afhankelijk. Hè. Gaat het slecht met het bedrijf, gaat het ook slecht met jou.
Ja. Zeg, ik heb ook altijd een verrassende vraag. En dat is alweer bijna de laatste vraag in dit gesprek.
Ja.
Dat is ook een verrassing voor mij. Ik heb 15 genummerde enveloppen. En als jij een nummer noemt, dan trek ik de vraag uit de envelop.
Negen.
Oké. Okay. Even kijken. Vraag nummer 9. Van welke fout in je loopbaan heb je spijt? Nou, lijkt je me niet iemand die gauw spijt heeft. Maar toch is dat de vraag.
Van welke
fout in je loopbaan heb je spijt?
Ik weet, het is niet echt spijt, maar ik heb op een bepaalde leeftijd heb ik niet doorgehad wat me is aangeboden. Ik heb 2 keer een partnership aangeboden gekregen. 1 van een grote accountancy.
Ja.
En 1 keer van ook wel een groot bedrijf om partner te worden. En ik denk dat ik niet eens goed begreep wat dat betekende. Nee, dus dat, ik denk dat ik het gewoon niet eens overzag.
Oké, okay, wanneer was dat? Hoe oud was je toen?
Ja, helemaal aan het begin. Ik denk dat ik... ik was nog geen 40, tussen de 30 en de 40. Maar ik geloof dat dat toen me aangeboden werd en ik dat niet zo goed zag. En later heb ik wel eens een functie min of meer aangeboden gekregen bij een grote bank. En dat was zoveel geld dat ik. Maar dat was het enige waar ik aan kon denken, omdat de rest me niet zo geweldig interesseerde. Dus ik hoorde mezelf in de badkamer de hele tijd zeggen: 400.000, denk dat gulden zijn. 400.000 gulden per jaar.
Je weet maar nooit.
En toen had ik uitgerekend dat ik toch minstens 4 tot 8 jaar na afloop van 4 jaar, want langer leek het mij onmogelijk, daarvan zou kunnen leven. Toen heb ik opgebeld of ik altijd naar Utrecht, naar dat grote glazen gebouw moest. En of ik verwacht werd dat ik elke dag dan op mijn werk zou verschijnen. En toen zei ze, ja, dat deed uw voorganger ook. En toen dacht ik, nee, dan is het toch niet genoeg voor 5 dagen per week in dat gebouw.
Ja.
Dus, maar daar heb ik dus geen spijt van. Maar dat is, ja, voor de rest heb ik eerlijk in het relationele was wel eens spijt dat ik of ik mensen goed heb behandeld.
Lig je daar wakker van?
Ja, dat ik je onthoud vind ik toch altijd wel heel, wanneer je niet eerlijk bent geweest of iemand niet eerlijk hebt behandeld, daar hou je, tenminste in mijn geval, dat het klinkt vromer dan ik ben, maar het is wel waar. Dat onthoud ik wel heel goed.
Ja. Dus als mensen naar me toe komen. Zijn er nog mensen die nu luisteren aan wie je excuses moet aanbieden?
Nou, dat zijn er te veel om nu op te noemen. Maar nee, maar ik denk dat ik in een bepaalde levensfase zo druk was met mezelf ook wel, dat je niet doorhebt wie je daarin voorbij loopt. Dat geloof ik dat me nu niet meer zou gebeuren. Maar ik denk dat toen. Ja, ik hoop dat ze me vergeven. Zeggen, ach, die jongen was druk. En vooral met zichzelf.
Ja, maar dat is wel interessant. Want je had het net over empathie. En over je kunnen verplaatsen in de ander. Dat is dus voor jou dus ook een leerproces geweest.
Ja, ja, ik denk zelfs dat als je je te zeer verplaatst. Ik had een gesprek met Herk Streuter, werkte bij de Shell. En die zei, veel van die ingrepen. Later ben ik met mevrouw gaan rondreizen naar de landen die ik had bezocht, maar nooit gezien. En dan ging daar naartoe. En toen sprak hij met mensen, echt spreken met mensen. En toen zei hij, ik geloof niet dat als ik toen wist en kende die ik nu, wat ik nu weet en die ik nu kende, had ik niet kunnen doen wat ik daar toen deed. Namelijk 4000 eruit. Dus soms is het ook een soort zelfbescherming dat je niet weet op bepaald niveau wat je een ander aandoet. Want
dan is het dus ook echt een dirty job die iemand dus gewoon moet doen, blijkbaar.
Ja, en dan kun je nog altijd afvragen welke ruil maak je. Want het heeft iets Faustiaans. Hè? Je ruilt natuurlijk toch voor geld een stukje van je ziel.
Van je ziel, ja. Wauw, interessant. Zeg Harry, jouw mediatip. Is er iets waarvan je zegt van als je nou dit soort ideeën interessant vindt of je wilt je verder verdiepen op het gebied van leiderschap of andere thema's die we hebben aangeraakt? Wat moet ik lezen? Wat moet ik kijken?
Na een bepaalde fase denk ik dat je, maar dat heb ik gedaan, moet je geen managementboeken meer lezen.
Vanaf welke leeftijd mag dat niet meer?
Nou, als je het zo'n beetje wel door hebt, maar ook, dan zou ik zeggen, herneem dan een gewoonte die je misschien daarvoor had, vrouwen meer dan mannen, is romans lezen, poëzie, films. Nu bijvoorbeeld naar de Joker gaan. Okay. Als je iets van de samenleving begrijpt. Maar Wall Street, de film, The Matrix. Dus, en het goede nieuws is dat films, poëzie, literatuur je heel veel leren over management op een zeer ontechnocratische en vaak zeer mooie manier. En het goede nieuws is, als je dat dan opgeeft als vakliteratuur, begrijpt de inspecteur dat niet. Maar als je zegt, ik heb het van iemand die daar verstand van heeft, wordt het ook nog fiscaal aftrekbaar.
Dat is helemaal interessant. Hey, Harry, ontzettend bedankt voor het delen van je inzichten en je ideeën met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Harry Starre. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.